Dit is de Offerte Podcast, waarin wij Thijs Leijners en Saskia Kerkhoff op zoek gaan naar diepe inzichten, platte trucs en actuele ontwikkelingen op het gebied van sales in het algemeen en offertes in het bijzonder. We interviewen kopstukken en leren van starter tot CEO en van pitch tot handtekening over hoe je meer omzet kunt maken.
Ja, en in het derde seizoen maken we steeds een drieluik rond het thema. En je luistert nu naar aflevering 2 van het drieluik over mentaal overeind blijven in sales. In de vorige aflevering keerden Thijs en ik onszelf binnenstebuiten over waar we onzeker over zijn als we sales doen en wat angst voor afwijzing met ons doet als we offertes maken. Ja, hoe blijf je overeind als een offerte echt afgewezen wordt? Deze en nog een heleboel andere vragen waarmee we eindigden in de vorige aflevering leggen we vandaag voor aan Sascha van Bokstel, klinisch psycholoog. Haar belangrijkste adviezen, reflecteren af en toe is wat je jezelf allemaal vertelt als je een afgewezen offerte krijgt. Praat erover met teamleden en warm je gedachten op. Wat ze daar precies mee bedoelt, hoor je in deze aflevering.
Een goede balans tussen hoofd, hart en lijf. Onze gast, Sascha van Bokstel, werkt er dagelijks aan met haar cliënten die vooral uit het bedrijfsleven komen. Sascha is klinisch psycholoog en directeur van Villa Uitzicht in Haarlem en helpt die zijn uitgevallen op hun werk door stress of proberen te voorkomen. Ideale gast voor ons dus om onze vragen uit de vorige aflevering over de stress van het salesvak te beantwoorden. Sascha, wat denk jij? Zijn we nou allemaal zo gestrest tegenwoordig of lijkt het nou maar zo?
Nou, ik denk wel dat er iets aan de hand is. Hè. Als je de kranten leest en dergelijke, dan zie je dat ongelooflijk veel mensen op dit moment wel aangeven lasten hebben van stress, uit te vallen op het werk. En ik weet niet, er zijn wel meer dan 1 miljoen mensen, geloof ik, die op dit moment met dit thema kampen. Dus ja, ik denk wel dat er iets aan de hand is. En dat kan je denk ik toch niet helemaal alleen maar op het individu afwentelen. Dus ik denk dat het ook een samenlevings- of organisatiedingetje is. Ja.
We eisen te veel van elkaar?
Ja, ik denk dat de eisen veel zijn, de taken zijn veelzijdig. En denk misschien ook door dat we tegenwoordig zoveel kunnen meten, dat je ook eigenlijk elkaar een beetje opstuwt. En er misschien een aantal dingen die er vroeger vanzelfsprekend waren, de laatste tijd wat veronachtzaamd worden, denk ik. Ja.
Hey, en Sascha, jij hebt niet per se sales professionals op de spreekwoordelijke sofa liggen, volgens mij, hè? Maar ja, wel mensen uit het bedrijfsleven.
Ja.
Zie je over de beroepsgroepen heen, dus los van of iemand sales doet of niet, zit er een soort rode draad in de valkuilen waar professionals, ja, die professionals stress opleveren?
Nou, ik denk dat een van de dingen die wel kenmerkend is, waarvan ik net zei dat we dat wat veronachtzamen, is dat de verbinding met elkaar wat kwijtraakt. Dus dat je veel bezig bent met eigen productie. Hè. Dat zie je ook in de gezondheidszorg, dat heet ook tegenwoordig productie. En dat er wat minder aandacht is voor hoe doe je dat nou met elkaar en kun je een open cultuur maken met elkaar. Daar moest ik ook nog wel aan denken bij mensen met sales. Hè, van mag je wel vertellen dat je iets hebt verloren en kan je daar open over zijn of is dat echt heel schaamtevol? Dus ik denk dat dat soort elementen wel minder aanwezig zijn op dit moment.
Dus ook een valkuil dat je, als er iets is dat je niet zo makkelijk kan uiten. En dat het niet, of dat je bang bent dat het niet goed landt, dat er eigenlijk niet zo erg de transparantie niet zo gewaardeerd wordt?
Nou, ik denk in sommige beroepsgroepen niet. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld in een wereld waar sales heel belangrijk is en het scoren, of ja, jullie zeiden dat in je vorige podcast eigenlijk heel mooi, hè, dat het stereotype beeld een gelikt persoon is met gel in zijn haar en een snel pak.
Houd van clichés.
Ja, dat zal vast niet overal zo zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat daarin scoren of dingen binnenhalen en het goed doen extra belangrijk is. En dat het heel lastig is om te vertellen dat je een opdracht niet binnen hebt gehaald bijvoorbeeld. Of dat je dan dat moet toegeven en dat het misschien best lastig is om dat onderling te doen. Dat weet ik niet, maar ik kan me dat zo voorstellen.
Nou ja, stress. Succes is in sales natuurlijk heel meetbaar. Als je het plat slaat heb ik een deal gescoord of niet?
Ja.
Je kan het ook aan andere factoren afmeten, lijkt me. Maar daar zit absoluut iets. En dus je noemde die verbinding, hè? Van nou, dit is misschien is iedereen wat te individueel bezig als rode draad en dat altijd stress oplevert. Zijn er nog andere factoren ook binnen de persoon, los van tussen de personen, waarvan je zegt, nou ja, dat zijn stressfactoren, al dan niet voor salesmensen?
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is dat je als persoon een breed palet aan copingvaardigheden hebt. En dat is natuurlijk de dingen die je van thuis meekrijgt. Hoe ga je om met verliezen bijvoorbeeld? Dat is ik denk dat iedereen wel weet uit zijn kindertijd of als je zelf kinderen hebt, dat verliezen echt best een moeilijk te verdragen is. Hè? En dat je als je kind bent, dan gooi je gewoon met je mens erg je niet bord door de kamer als je verloren hebt. Maar ja, als je volwassen bent, dan wil je misschien ook wel een klant door de telefoon trekken. Maar ja, dat kan natuurlijk niet meer. Dus het gaat er heel erg ook om, heb je van huis uit ook geleerd bijvoorbeeld of je met verlies om kan gaan, of je dat kan verdragen. Of je in staat bent om dat ook wat te relativeren, of dat je dat erg naar binnen trekt, hè? Dat je heel erg persoonlijk maakt. Zo zijn er dit soort vaardigheden die heel belangrijk zijn om te kijken. Ja, heb je die goed geleerd van huis uit? En over de millennials of over de generatie van nu wordt natuurlijk ook wel gezegd dat er heel veel naar buiten wordt geëtaleerd van hoe geweldig alles gaat. En dat het wat minder makkelijk is om dit soort wat mindere kanten, om die ook van jezelf te laten zien.
En in de cultuur kom je ook vaak tegen, denk ik, als je het hebt over, heb je in je jeugd een beetje leren verliezen? Of hoe heb je dat meegekregen? Dat je toch ziet dat bijvoorbeeld sporters, die heel belangrijk worden gevonden, denk ik, in deze samenleving, dat die altijd, dat zijn echte winnaars.
Ja.
Die hebben een winnaarsmentaliteit. Ja. Want die kunnen niet tegen verliezen. Dat wordt eigenlijk als een heel erg positief iets uitgelegd.
Ja.
Maar dat is dus, als ik jou goed begrijp, vooral eigenlijk negatief. Tenzij je misschien sporter bent. Hoe zouden ouders dat eigenlijk nu doen? Die denken, ik wil dat mijn kind in sales gaat. Hoe kan ik leren omgaan met sales?
Okay. Nou kijk, een winnaarsmentaliteit hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Hè? Dus het gaat eigenlijk over de veerkracht. Hè? Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want je kunt niet voorkomen dat je verliest. Er kan er maar één. Want je noemde dat in de podcast. Je hebt 1, 2 en 3. Maar aan welke sporter je het ook vraagt, echt niemand wil 2 zijn. En ook niet 3. Hè? Dus, en die mensen onthoud je ook niet. Ook het publiek onthoudt alleen wie goud had. En dat zilver en brons, dat is toch veel minder in je brein. Dus ik denk dat elke sporter die het vraagt, die wil gewoon ook goud. En ik denk waar het over gaat is de veerkracht. Dus kun je elke keer weer opnieuw opstaan. Hè? Kun je elke keer weer je herpakken. Het niet persoonlijk nemen, maar dat doel niet uit het oog verliezen wat je hebt. En als je daar goed in begeleid wordt, dan is die winnaarsmentaliteit gewoon prima. Ja.
Dus je mag best geobsedeerd zijn naar winnen.
Ja.
Als je ook maar kan omgaan met verliezen.
Ja.
En is dat nog aan te leren op het moment dat je dat niet van huis uit hebt meegekregen? Want ja, ik kan me best voorstellen dat er nu mensen zitten luisteren en zeggen, er was bij ons thuis minder aandacht voor. Of ik herinner me in ieder geval niet dat ik het echt onder de knie heb gekregen.
Ja.
En dan? En dan doe je sales of je hebt een ander soort baan en je verliest een deal of je krijgt wel eens negatieve feedback. En hoe leer je jezelf dan aan daarmee om te gaan?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je het gaat herkennen. Jij noemde het volgens mij in je vorige podcast al van, of jullie noemden het allebei, hè, dat je merkt dat eigenlijk bepaalde patronen die gaan meteen in werking. Dus of dat nou is dat je, jij vertelde bijvoorbeeld, ik sta er niet bij stil, ik doe hup. Ik gooi hem over mijn schouder en door. En jij zei wel van, dat je je personen kon aantrekken, hè, dat je dan toch dacht, verdorie, wat heb ik nou?
Ik het niet goed heb gedaan, in plaats van dat het alleen over mijn offerte gaat.
Ja, precies. Ja. Hè, dus dat je voelt, ik trek het me aan, ik heb verloren, in plaats van ik heb de opdracht verloren. Hè. Dus die automatische reacties, die zou je bewust kunnen worden. Dat je dat bij jezelf gaat opmerken van, ik heb automatisch deze respons en dat is wat wij hier ook proberen met mensen, die automatische respons bewust te maken. Dat ze hem gaan herkennen. En dat je hem ook even onder de loep gaat leggen van, is dit nou waar zoals ik reageer? Want dat is vaak wat een eigen leven gaat leiden en wat heel erg contraproductief kan zijn. Dus die patronen van bijvoorbeeld dat je enorm schaamt en dat je de behoefte hebt om een paar dagen ondergronds te gaan bijvoorbeeld nadat je iets verloren hebt. Ja, die kun je bijvoorbeeld gaan herkennen en bedenken, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Hoe erg is dit eigenlijk? Vergaat de wereld nou echt? En dat je zo'n respons die je hebt, bijvoorbeeld je een paar dagen niet meer vertonen of je ziek melden op je werk, ik noem maar wat. dat je daar tegengesteld gaat handelen. Dat je jezelf juist gaat blootstellen en gaat denken, nou ja, ik heb hem verloren. Ik ga het hardop zeggen. Ja. Ik ga gewoon...
Dus in onze zoektocht om overeind te kunnen blijven, is het in die zin belangrijk om in ieder geval bewust te zijn. Dat is een bepaalde vorm van volwassenheid, kan ik me voorstellen eigenlijk. Ja. Hè? Die niet iedereen zomaar meekrijgt van, hey, ik ga nu even reflecteren. En er zit natuurlijk heel erg veel in het onbewuste, onderbewuste, hè, als het gaat om stressfactoren. En het wegstoppen van stress, of eigenlijk het wegstoppen van negatieve emoties, is een veroorzaker van stress, zou je dat zo kunnen zeggen?
Ja, want het houdt ons, het houdt ons een beetje in de tang. Hè? Dus door er eigenlijk aan voorbij te gaan. Hè? Dus het kan heel goed zijn als je bijvoorbeeld even zo'n afwijzing hebt, dat je dan die hele duidelijke hoge spanning voelt. Dat je dan bijvoorbeeld ervoor kiest om afleiding even te zoeken. Dat je eerst die emotie een beetje gaat laten zakken. Dat die niet zo torengroot blijft. En dat kan, hè? Dus jouw reactie van nou en door. Je kan lekker even gaan sporten of even gaan boksen of iets anders doen om die, ja, dat rotgevoel, want dat is het. Een afwijzing is een rotgevoel. Het is vaak pijnlijk. Je kan het ook fysiek voelen. Dat je echt denkt, ja, mensen zeggen ook wel, ik ben er echt ziek van. Nou, dat is ook wat je echt kan voelen. Dat is echt naar. Maar dat je daarna wel, als het wat afgezwakt is, het toch het beestje in de bek kijkt. Hè, zoals we ook wel zeggen. Van ja, wat was er nou? Wat maakt nou dat we hem verloren hebben? Dat ik hem verloren heb? Wat is er nou? Wat heeft er nou plaatsgevonden? Zodat je er wel iets van kan leren of kan meenemen. Ja.
Het is best een introvert proces. Hè? Dat is even goed jezelf binnenstebuiten keren eigenlijk. Maar we zitten natuurlijk op een werkvloer waar teams met elkaar samenwerken. Kunnen collega's elkaar daar ook in helpen of het signaleren? Kun je een teams daarmee helpen? Heb je daar tips voor?
Nou, ik denk dus wat ik net noemde, die openheid. Hè. Dus durf je daar ook over te spreken? Want wat zo fijn is als je het in je eentje doet, hè, dat, nou, dan kan je dit soort dingen doen als ik net noemde. Maar dat relativeren, dat is soms best wel moeilijk. In je hoofd kan het echt torengroot worden. Hè, dat je echt denkt, nou, ik heb het echt helemaal voor. Pruts en ik ben echt een waardeloos verkoper. Ik kan het niet. Ik moet een andere baan gaan zoeken. In je hoofd kan het dan zo'n enorme vlek worden. En collega's die kijken daar vaak heel anders tegenaan. Die hebben namelijk niet jouw emotie. Hè. Die hebben niet die heftige gevoelens. En die kijken er van buiten naar. En die zien jou en die denken, ach joh, je hebt het hartstikke goed gedaan. Maar weet je. En die kunnen iets toevoegen. Of die kunnen net die... Ja, die buitenblik geven, wat zo ontzettend helpend is. En ja, dat is gewoon heel belangrijk, dat je het gevoel hebt dat dat kan.
Ja.
En dat is belangrijk ook om als organisatie, als leidinggevende ook met elkaar te kijken. Van ja, kunnen we dit zo maken dat iedereen dat ook durft? Dat je het gewoon durft te zeggen. Ja,
ja, en dat betekent ook dan dat je als team, en dat daar heeft een leidinggevende denk ik inderdaad een rol in, dat je als team gaat wegbewegen of iets zet naast de inhoud. Want wat ik in overleggen wel vaak zie, is dat sales teams dan bij een verloren deal de inhoud gaan analyseren. Van hoe heeft het kunnen gebeuren en wat kunnen we ervan leren? Ik heb nog nooit iemand horen vragen, hoe gaat het eigenlijk met de account manager die deze deal verloren heeft? Of nou, misschien verlies je hem ook als team hoor. Maar hoe gaat het eigenlijk met ons, de mensen die hem verloren hebben?
Ja.
Zou dat dan een soort agendapunt kunnen zijn? Van hoe zit iedereen erbij en hoe voelen we ons hierbij?
Ik denk dat het super belangrijk is. Ja, ja. En dat ook... Ja, dat heel helend kan zijn, omdat echt om hem even te kunnen om hem te kunnen verteren, het verlies.
Ja.
Maar dat het je ook, het geeft vaak wat lucht aan de zaak. Het maakt de zwaarte, haalt het eraf. En het geeft ook weer ruimte om te kijken, ja, wat ging er nou, ook al hebben we hem niet gehaald, hè, wat ging er wel goed? Wat hebben we eigenlijk wel gedaan? Zodat je ook, dat gaat over die veerkracht, dat herstel soepel loopt.
Ja.
En als je verslagen bent en je moet de volgende dag weer een sales doen voor iets anders. Ja, dan is het eigenlijk fijn als je het gevoel hebt dat je weer... Ja,
dat je er weer tegenaan kan.
Dat je er weer tegenaan kan. Ja. En dat die andere opdracht nog niet een beetje in je doorsluimert of zeurt.
Nee.
Waardoor je eigenlijk op halve kracht de volgende dag ingaat. Ja,
ja, dan ga je roofbouw plegen uiteindelijk, denk ik.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ja.
Hey, en ik kan me nog voorstellen dat als je dit helemaal doortrekt naar het andere extreme, hè, dus het ook kijken naar de positieve dingen, dan zou het kunnen doorslaan, zeg ik voorzichtig, naar het een beetje wegpoetsen van uitlachen. Dan ga je het een beetje op de ander gooien misschien. Of zeggen, nou, die klant die heeft gewoon niet gezien dit. Of de omstandigheden waren niet goed. Hoe voorkom je dat je dat gaat doen? Dus het is natuurlijk goed om te kijken wat gebeurde er in positieve zin. Of om iemand een beter gevoel te geven. Maar je wil er wel echt iets van leren en het niet wegvegen.
Ja, ja. Nee, dat is heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Het kan heel kalmerend zijn dat iemand zegt, ah joh, het was toch een klant die we niet wilden hebben of zoiets. Hè, waardoor het een beetje minder erg wordt. Mm-hmm. Maar hè, zelfs al heb je gelijk, hè, door het buiten jezelf te leggen, dat kan wel zo zijn. Maar de kans bestaat dat je er eigenlijk inderdaad niks van leert. En dat is zonde. Hè? Dus als je als dit het enige mechanisme is wat je toepast, dan kijk je nooit naar welke factoren hebben we nou gemist of hoe voelen we ons er zelf onder en hoe kunnen we daar de volgende keer met meer vertrouwen instappen. Ja. Die leermomenten mis je en dat is echt zonde. Dus dat externaliseren of het buiten jezelf leggen. En jij noemde het vorige keer mooi, hè, die cognitieve dissonantie als methode om je verlies een beetje recht te breien. Dat is natuurlijk een goede voor je ego,
ja.
Om dat te sparen. Maar ja, uiteindelijk levert het niet zoveel op. Nee,
dat was wat je in het begin eigenlijk zei, dat je bij jezelf te raden gaat, wat is waar?
Ja.
Hè, dus je moet niet tegen jezelf of als team tegen jezelf gaan zitten jokken.
Precies, ja, dat is zonde, ja.
Oké. Okay. En nu hebben we het eigenlijk vooral over het voorkomen van stress. Nu heb je natuurlijk ook in de praktijk veel te maken met mensen die het niet hebben kunnen voorkomen, maar die er toch echt heel erg veel last van krijgen of er aan ten onder gaan of dreigen te gaan. Wat zijn dan methoden die je zou kunnen aanreiken? Er is een hele range van methoden die ik bij Vila Uitzicht aantref. Waaronder EMDR. Bij EMDR denk ik altijd van, hey, dat is trauma's wegbliepen. Superhandig. Mm-hmm. Kan ik een verloren offerte ook wegbliepen?
Nou, het zou kunnen als die onder je huid blijft zitten. Hè? Bijvoorbeeld als er iets is wat je jezelf echt aanrekent. Of dat nou waar is of niet, hè, dan zie ik wel dat mensen pogingen doen om met een soort pep talk tegen zichzelf te relativeren. Maar dan lukt het gewoon niet. Dan noem het ook wel eens koude gedachten. Hè. Dan kan je wel denken, ja, het lag niet aan mij. Of het was, ik heb gedaan wat ik kon. Maar die gedachte die wordt helemaal niet geloofd door het systeem. Hè. Dus soms kan er echt iets zijn wat je jezelf aanrekent. En daar kan EMDR inderdaad bij helpen.
Ja, kun je nog even uitleggen voor de mensen die het toevallig niet weten wat dat dan inhoudt?
Ja, het is een methode waarbij je eigenlijk kijkt naar spanning die iemand op dit moment heeft. Als die terugdenkt aan een bepaalde gebeurtenis in zijn leven. Dus als je terugdenkt aan bijvoorbeeld zo'n offertegesprek wat je hebt gehouden. En nou, waarvan je echt vindt dat je een enorme blunder hebt gemaakt. En dat je in het hier en nu nog steeds, als je daaraan terugdenkt, echt voelt dat je hele lijf in de stress schiet. En dan zou je kunnen zeggen, dan is het systeem daar nog helemaal overgevoelig voor. En dan kun je door daaraan terug te denken in het hier en nu en een afleidende stimulus in de vorm van oogbewegingen toe te passen, kun je die kalmering laten plaatsvinden. En meestal zit er ook een negatieve cognitie bij die je zoekt. Bijvoorbeeld, het is mijn schuld. Of ik ben een waardeloze verkoper. Of iets wat heel negatief is over jezelf. Terwijl je ergens wel weet dat die niet waar is. Maar je voelt aan je hele systeem dat toch is wat je gelooft op zo'n moment. En eigenlijk door die oogbewegingen te doen, merk je dat die spanning afneemt. En op enig moment kun je dan terugdenken aan die gebeurtenis. En dan blijft je systeem verder rustig. En dat is fijn.
Ja. Als je zoiets voor het eerst hoort, denk je bijna, wat is dat voor kwakzalverij met bliepjes en oogbewegingen? Maar de resultaten zijn echt supergoed, hè?
Ja, gelukkig is er heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En hebben we ons wel bewezen inmiddels. Ja.
Ja, dit is wel voor beide fasen experimenteel, hè, EMDR.
Ja,
het
is denk ik wel een van de beste en meest onderzochte methodes inmiddels. Ja. Ja.
Hey, en wat zijn verder methodes die, stel, er ligt iemand op de spreekwoordelijke sofa. Ik weet niet of ik dat nog mag zeggen. Meestal zit je in een lekkere stoel.
We zitten op locatie, jongens. Er staan hier gewoon stoelen. Ja.
Geen sofa's hier aangetroffen. Nee. Wat zijn andere effectieve methoden voor mensen die gewoon echt veel stress op hun werk ervaren, met hun werk ervaren, om daarmee te dealen? Beetje brede vraag misschien, maar kun je daar iets mee?
Ja, zeker. Ik kan wel uitzeggen hoe wij kijken. Als mensen bij ons komen, dan kijken we... Wij gebruiken het kopmodel. Dat is eigenlijk een model wat zegt... Nou ja, je hebt allerlei stressklachten. En dat is vaak een combinatie van de omstandigheden en jouw persoonlijke stijl. En dan kijken, dat brengen we in kaart. Dus we kijken, wat zijn de omstandigheden waaronder iemand leeft op dit moment? Dat kan het werk zijn. Dat kan de balans met thuis zijn. Mantelzorg, kinderen, nou, ziektes, verlies. Zien we ook wel veel mensen die rouw hebben. En de persoonlijke stijl. Hè? Dus soms zie je dat mensen die juist heel perfectionistisch zijn, of de meest gedreven werknemers, ja, die hebben vaak als Achilleshiel dat ze ook kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld te laat hun grens aangeven of te, ja, zichzelf op de laatste plaats zetten als het op zorg aankomt. En ja, dat maakt iemand kwetsbaar dan voor een soort overbelasting. Dus dat brengen we in kaart en we kijken ook naar dat hoofd, hart, lijf. Dus we zien dat stress heeft een enorm grote fysieke component. En ja, sommige mensen negeren dat hele lichamelijke stuk, hebben heel weinig voeling met hun eigen lichamelijke signalen. En sommigen hebben die lichamelijke signalen wel goed in het snotje, maar voelen zich er helemaal niet capabel om ermee om te gaan. Dus onze lichaamsgerichte therapeuten, die combinatie met de psychologen, maakt ons aanbod daarin, vind ik, ook zo waardevol. Omdat we dat echt ook kunnen oefenen in een ruimte. Hè. Waar liggen je grenzen? Wat voel je in je lijf als we deze en deze oefening doen? Of waar merk je dat de stress oploopt en wat kun je doen? Ja. En dat,
eigenlijk gedachtepatronen doorbreken.
Gedachtepatronen, dat is wat we in de sessies doen, hè, door goed te kijken. Ja, wat zijn nou die automatische piloten waar je inschiet met je gedachten? Zijn die waar, wat ik net zei? Hoe kan je er anders naar kijken? Als je beste vriendin dit zou zien, zou zij dit dan ook tegen je zeggen? Ja. Of wat ik ook wel leuk vond uit jouw voorbeeld, hè, zo'n Gerda op je schouder. Zo'n criticus, hè, die kennen ook heel veel mensen. Die,
ja.
Ik heb er ook eentje sinds vorige aflevering.
Ja, heb je een naam gegeven?
Bernard.
Bernard en Gerda.
Ja, ik af en toe stuur ik Bernard even het hoekje. Ja.
Nou, ik vind dat ook wel. Ik herken de vraag die je net. Ik heb in het verleden ook wel wat coaching gehad. En de vraag: wat zou je ervan vinden als je partner of een vriendin dit zo tegen je zei? Dan had je de vriend. Dat vond ik heel confronterend. En ik dacht, ik had de vriendschap al lang beëindigd of die vent aan de straat gezet. Maar ik zeg gewoon de hele dag de meest rare dingen tegen mezelf. Dat, neem hem mee, zou ik zeggen. Als je denkt, ik wil het ook eens proberen.
Nou ja, wat wel heel, heel mooi is door het Gerda te noemen, neem je eigenlijk al een beetje afstand. Hè? Dan zeg je, heb je al een beetje door van ja, dit zeg ik niet alleen zelf tegen mijzelf, maar dit is ook...
Dit ben ik niet, dit is
iemand
anders.
Ik heb al door dat dit een kritisch stukje van mezelf is. En dat is wel heel goed, dan heb je al een beetje ruimte ertussen. Ja. Ja.
Nou, Gerda en Bernard. Ja.
Is Bernard ook kritisch?
Ja, nou, ik ben er niet zo bedreven in wat Gerda of Bernard nou precies... wat van Bernard afkomstig is, zeg maar. Maar ik houd er nu even op dat als het vol met kritiek is en een soort van haat... dan stop ik hem in Bernard.
Ja.
Is dat goed?
Heel goed.
Ja, okay. Bij Bernard. Nou, ik heb serieus wel het idee dat dat best wel lekker werkt. Ik kan me dat in ieder geval heel goed voorstellen. Ja.
Nou. Nog afsluitende dingen die je mee wil geven voordat we zo meteen naar de Thijsse Toolhoek en Saskia Psycho Corner gaan. Nog afsluitende dingen die jij mee wil geven aan mensen in het salesvak, waarvan je denkt, nou, als je nou stress wil voorkomen of verhelpen, doe dit.
Nou, ik vond het heel mooi hoe jullie in je vorige podcast ook eigenlijk even stilstonden bij het niet vieren van successen. Hè? Dus je kan te snel voorbij gaan aan verlies door te denken hup door, maar niet stilstaan bij succes is ook echt een gemiste kans. Want vanuit die positieve psychologie en de positieve gezondheid, waar de laatste tijd veel aandacht voor is, zie je dat heel veel mensen die daar wel aandacht aan besteden en ook even goed voelen wat er goed gegaan is. Ook trouwens bij een verloren opdracht. Wat ging er wel goed? Door die kanten er toch uit te halen. Want iets gaat nooit alleen maar helemaal fout. Ja, het eindresultaat is misschien niet naar je zin, maar misschien was het hele proces wel echt mooi. En ben je tevreden over hoe je samengewerkt hebt? Wat ook. Nou, daar aandacht aan besteden is ontzettend belangrijk. En dat geeft een enorm veel energie. En dat biedt weer een hele goede boost tegen stress en ook tegen uitval. Ja. Dus ook de mensen die werken, het is belangrijk om daar deze ja. tips aan mee te geven. Van vier die successen en voel ze.
Ja. Vier de successen, ook als je een Nederlands bedrijf bent.
Ja, precies. Een Nederlands, ik, Calvinistisch
ja,
bedrijf.
Zo van, ja, nou, we gaan gewoon door. Ja. Ik moet hier aan denken, omdat vorige week rond ik een opdracht af voor een internationale organisatie. En daar ging dus op het moment dat de aanbesteding was ingediend, ging de uiteindelijk leidinggevende, die ging op de mail echt in superlatieven over ieders inzet en hoe fantastisch het allemaal was. Terwijl ik echt dacht, nou, het was best een moeizaam proces. En wat een poef. Dacht ik, ja, maar het werkt eigenlijk wel. Want het motiveert meer dan wanneer die had gezegd, nou jongens, het was wel een moeizaam proces. Fijn dat het klaar is.
Ja.
Maar ik weet niet of daar een culturele component in zit. Maar dat beeld heb ik dan wel. Dat het, hè, als een bedrijf Amerikaanse roots heeft, het wat makkelijker.
Doen ze dat veel meer? Bij ons is het natuurlijk al gauw, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Maar dat is wel een leuke les ook, hè?
Doe eens een keer gek, mensen.
Ja, nou ja, ook aan leidinggevende eigenlijk, hè? Want dat kun je natuurlijk persoonlijk doen. Je kan het als collega doen. Maar aan iedere leidinggevende die nu luistert, bedenk eens een goed plan om je overwinningen serieus te vieren. Want dat is denk ik een hele schone taak voor voor iemand die zo'n team zou leiden.
Ja.
Daar hebben we echt iets aan. Ja.
Ja.
Cool. Er is nog ontiegelijk veel te bespreken in principe. We hebben natuurlijk over... We hadden het vorige keer over mijn uitstelgedrag. Dat is natuurlijk ook een leuk onderwerp om altijd nog eens over te beginnen. Moeten we daar nog... Zullen we daar nog wat over door, Emmer? Of zeggen
wil
van,
jij
nou,
nog even jouw uitstelgedrag?
Zal ik nog even de sofa opgaan?
Ja, ik weet wel wat mijn probleem is, eerlijk gezegd. Te hard werken en dat moet ik niet doen. En onzeker en presteren om gezien te worden. Maar ik wil het nog wel even over jouw uitstelgedrag hebben, hoor. Ja.
Oh, dus jij hoeft nu niet op de sofa, maar ik wel. Ik weet niet of dat je daarmee wegkomt.
Misschien moet ik dan juist. Misschien moet ik als eerste. Ja.
Oké, okay, ja, nee. Nee, maar het ging natuurlijk over uitstelgedrag. Waar ik een beetje last van heb. En daar moet ik in ieder geval bewust mee omgaan. Hè. Daar heb ik bewust mee leren omgaan om het te kunnen tackelen. Maar ik bevind mezelf nog wel eens in de situatie terug dat ik hyper productief ben om dingen te doen die niet hetgene zijn wat ik eigenlijk zou moeten doen.
Ja.
Dan wordt soms een deadline. Komt het toch al dicht in de buurt, terwijl het niet per se nodig is. Ja. Heb je nog tips voor onze uitstellers om dat te voorkomen?
Nou ja, het hangt. Er kunnen allerlei redenen aan de grondslag liggen, hè, waarom je uitstelt. En wat het natuurlijk het risico, je zei ook, ik haat mezelf dan, hè, over je bouwkunde tijd. Want dat je tot midden in de nacht aan het studeren was nog. Maar dit is natuurlijk risicovol, want er hoeft maar iets tussen te komen. En je bent echt te laat. Hè, dus die spanning is op het scherp van de snede.
Zeker.
Maar wat helpen kan, is dat. Het heeft toch vaak te maken met dat je ergens tegenop ziet. Of dat je ergens toch gespannen over bent. Dat je gaat uitstellen. En we noemen het ook wel anticipatieangst. Hè, dat je al dat je gewoon zenuwachtig ergens over bent. Of er tegenop ziet. Of er geen zin in hebt. Of wat ook. Ja, het belangrijke hulpmiddel kan zijn om hem klein te maken. Want eigenlijk elke spanning houdt al op het moment dat je een eerste stap maakt. Dus door, weet ik veel, een telefoontje te plegen met iemand, of door alvast een mail te sturen en iemand om informatie te vragen. Door ergens mee te beginnen, voortijdig begint het treintje eigenlijk al te rijden. En dat kleine stapje is vaak wel te doen. Het is vaak dat hele grote ding waar je tegenop ziet, wat tot uitstellen uitdaagt.
Er gewoon aan beginnen. En het gaat makkelijker als je een olifant eet je in hele kleine plakjes, toch?
Hapje voor hapje.
Ja, precies. Ja. Oké, dat is een goeie. Nou jij, Saskia. Heb jij nog, wil je nog even op de sofa?
Ik wil even op de sofa. Nou, volgens mij hadden we vorige keer geconstateerd dat op het moment dat er iets moet gebeuren, dat jij de neiging hebt om uit te stellen. En dat ik vooral ga overperformen en presteren. En dat het gewoon, zodat er geen fouten worden gemaakt. Of dat ik geen fouten maak. Hoe duid je dat soort gedrag?
Nou ja, wellicht is het jullie benoemden het zelf al, misschien wel de andere zijde van dezelfde medaille. Hè, dat je het allebei anders oplost. Maar dat het ook wellicht te maken heeft met dat je spanning voelt om te falen. Hè, of dat het misgaat. En dat je daardoor 300% daarmee je inzet. Waardoor je voorkomt dat het ook maar ergens mis kan gaan. Hè, dus dat je hem dicht timmert. En dat is meer voor jezelf, denk ik, heel vervelend. Dat je er heel veel tijd aan besteedt en meer dan wellicht nodig is. Hè? Dus dat het al gauw goed genoeg is. Dus het kan fijn zijn om eens te kijken, waar ben je inderdaad dan bang voor? Wat zou er kunnen gebeuren eigenlijk? Wat is de ramp die je voor je ziet als het een onsje minder is? En om die is bijna tot in het belachelijke is te beschrijven van wat gebeurt er dan? Hè?
Ja.
En,
ja, in het belachelijke. Ja, dat ik er zelf een beetje om moet lachen en denk, nou, dan kan het inderdaad wel een osje minder.
Ja, ja, ja. Hè, dus vaak als je daar echt bij stilstaat, dan kan je denken, ja, hoe groot is nou de kans dat dat gaat gebeuren? Hè? Dus,
ja. Ja, ja. Goeie. Ja, hoe groot is de kans dat dit gaat gebeuren? Oké, neem ik mee. Dankjewel.
Oké, heel veel succes. Ja.
Hier, naar de Psycho Corner.
Ga jij naar de Psycho Corner?
Ja, mag ik. Ja.
Zeker.
Want ik ben gek op psychologie en dan vooral de neurokant. Dus hoe gaat ons brein met ons aan de haal? En waarom doen we soms van die super onhandige dingen, ook in sales? Ik schreef er een boek over. Tenminste, over de neurokant van offertes. En een tweede over de grootste mindfucks in sales in de maak. En in deze rubriek deel ik wat psycho-inzichten. En ik wilde het vandaag met jullie hebben over affirmaties. Ik dacht, we zitten hier over mentaal overeind blijven. En nou, Sascha, jij noemde net al de koude gedachten. Of de koude gedachten noemde je het volgens mij. Nou, ik duid dan affirmaties een beetje als warme gedachten. Tenminste, als het goed is, zodat ze wel landen. Dus het idee positieve uitspraken doen die je herhaaldelijk tegen jezelf zegt, om daarmee ook je gedachten en je gevoel te sturen. En bijvoorbeeld dagelijks tegen jezelf zeggen, ik ben energiek en vrolijk als je je futloos en moe en chagrijnig voelt. Of zo. Ik noem maar een dwarsstraat. Wat mij opvalt over dit onderwerp is dat als je door Insta scrolt, dat doe ik niet meer, want ik heb mijn Instagram account opgeheven. Daar word je trouwens ook heel stressvrij van. Gratis tip. Of boeken leest. Hè. Je hebt van die fantastische dingen als Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Dan gaat het ook heel erg over manifesteren. En ik dacht, het is misschien toch wel goed om die twee even uit elkaar te trekken. Dus affirmaties kunnen heel goed werken om je gedrag en je gevoel te sturen. En het krijgt al snel een beetje de bijsmaak van, nou, als ik nou gewoon de hele dag tegen mezelf zeg, ik ben miljonair, dan komt het geld vanuit het universum via de kwantumfysica vanzelf naar mij toegetrild. Mijn beeld is dat affirmaties heel behulpzaam zijn en dat we bij manifesteren een beetje op dun ijs ons gaan begeven. Maar ik dacht, Sascha, jij zit hier nu als expert. Wat is jouw mening daarover?
Nou, ik denk affirmaties kunnen heel helpend zijn, maar het is wel belangrijk dat je er enigszins in gelooft. Dus dat het wel opwarmt, dat je ook wel echt dan aan dingen kunt denken waar je dan ook je affirmatie op baseert. Dus dat je wel echt een ervaring kan oproepen waarbij je zelfvertrouwen had of gewoon iets heel goed gedaan hebt. Zodat je dat ook fysiek opwarmt. Want anders blijft het, die koude gedachte van ik ben geweldig, terwijl je helemaal niet zo voelt.
Dus dan zeg je 10 keer in de spiegel, denk je, ik voelde niks bij. Dus je moet eigenlijk even terug naar een moment waarop je jezelf geweldig voelde.
Ja. Bijvoorbeeld of iets heel goed is gegaan. En dat je dat op kan roepen. En dan dat helpt. Ja, dan start je de dag echt anders.
Ja. Dus het helpt als je er een warme, als je hem op kan warmen.
Ja.
Met een concrete ervaring uit het verleden. Goeie tip. Dankjewel.
Dan kan ik daaraan toevoegen dat ik Think and Grow Rich, wat een boekentip was, in een vorige aflevering heb gekocht. Uh-huh. Maar dat ik het lezen nog even heb uitgesteld.
Ja, dat is denk ik heel goed.
Oké.
Ja, misschien laat je wel miljoenen liggen, Thijs, maar ja, je weet het niet.
Nee, precies. Ik manifesteer die miljoenen, joh. Dat komt helemaal goed. Thijs, een ontzettende toeltje. Andere vaste rubriek van dit nieuwe seizoen. Ik kan dus heel relaxed worden van mooie toeltjes en gadgets. Vorige keer had ik het over Noon met founder Hendrik Jan. Daarbij kun je monitoren hoe je team er mentaal bij zit. Maar er zijn natuurlijk ook echt duizenden apps die je voor je eigen persoontje kan inzetten. Voor meditatie of voor affirmatie. Grateful, dat is een app waarin je letterlijk je zegeningen kan tellen. Dingen waar je dankbaar voor bent of waar je trots op bent, die leg je vast. Dus dat zijn eigenlijk natuurlijk gewoon affirmaties die je op die manier aan jezelf kan laten zien. Die app herinnert je er dus ook aan om het vast te leggen. Je kan ze makkelijk teruglezen. Niks meer, maar ook niks minder. En dat mag ik op zich wel. Dankbaarheidsjournaal, eigenlijk maar dan heel compact. En voor mij werkt dat echt heel goed. Dus als je een keertje aan jezelf twijfelt of je er wel toe doet en zo, dan helpt het wel om herinneringen terug te brengen waar je echt on top of the world voelde. En voor mij is het ook vaak visueel, dus is het ook mooi dat je in die tool bij een herinnering ook een foto erbij kan zetten.
Ja,
top. Het is wel even opletten, hè, want deze app die zit echt in een genre van die mindfulness apps en meditatie apps. Die volgens mij vooral een goudmijn zijn voor de makers. Die manifesteren hun miljoenen wel. Dus als je op zoek gaat, dan moet je wel echt door al die superdure apps heen waden die niks voorstellen. Maar wel een tientje per maand of zo vragen. Wow. Grateful is niet gratis. Na korting kom je op iets van 50 cent per maand uit. Dus dat is dan nog wel te doen. Dat kan het ook wel waard zijn. Als je nou, veel hebt aan gestructureerd terugblikken. Ik hou ervan. Dus mijn tip van deze aflevering is Grateful. En die is beschikbaar in de Play Store en in de App Store.
En hij heeft geen aandelen?
Ik heb geen aandelen.
En het is heel helpend.
Ja, zeker.
Ja, jij kent hem. Of gewoon het concept van die dingen vastleggen.
Nou ja, ons brein is geneigd om echt die dingen die niet groen gaan eruit te pikken. Daar zijn we op voor gewired om dat gevaar eigenlijk als eerste waar te nemen. En dat betekent ook dat als er 10 dingen goed gaan en 1 ding fout, dat je daar
het voelt
je aandacht
zwaar,
aan geeft. Ja. En eigenlijk dit soort apps, maar ook opdrachten om dat te doen, om te letten op van ja, wat ging er goed of waar ben je dankbaar voor of wat ook. Die dwingen je om je aandacht te schenken aan dat positieve en wat ging er goed. En dat is eigenlijk de beste ja, weerbaarheid die je op kan brengen of op kan bouwen voor jezelf en helpt als een dolle.
Ja, ja. En als we het wat dat betreft een beetje zouden samenvatten, valt mij in ieder geval op dat alle tips die je zo langskomen, die zijn eigenlijk niet zozeer van toepassing op salespersonen, maar voor iedereen. Het is je bewust worden van processen en naar boven halen van negatieve gedachten. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor piloten als voor mensen in de zorg.
Zeker.
Als voor sales agents en iedereen die daarmee te maken heeft. Oké. Dit was deel 2 van het drieluik over mentaal overeind blijven in sales. Alleen, ja, dit was zo'n praktische aflevering. Hebben wij wel een derde aflevering nodig? We denken van niet, dus we houden het lekker bij 2. Dus het wordt een tweeluik over mentaal overeind blijven. En de volgende aflevering gaan we vrolijk verder met het volgende onderwerp en dat is AI. Mocht je dit overigens nu als leidinggevende hebben geluisterd. We zijn nu te gast en ook op locatie bij Villa Uitzicht in Haarlem. Neem even contact op met hen als je het idee hebt van hey, dit Villa Uitzicht kan iets voor ons betekenen om stress te voorkomen en wel te verhelpen. Als je deze podcast leuk vond, abonneer je dan vooral op je favoriete podcastplatform en geef sterretjes en duimpjes waar mogelijk en vertel het voort. Wil je meteen weten wanneer er een nieuwe aflevering is, meld je dan aan voor de alert op offertepodcast.nl waar je ook de show notes vindt. Dit was de Offerte Podcast. Wij zijn Thijs Leijners van Offri, offerte software waarmee je in een paar minuten een winnende offerte bij elkaar klikt en Saskia Kerkhoff van winnende offerte schrijven. Tot de volgende!